Goedemorgen. Goedemorgen allemaal. Broers en zusters, jongens en meiden. Van harte welkom in deze dienst. Ook een bijzonder welkom aan gasten in ons midden. Wat mooi dat je er bent. Ik hoop dat je je vanmorgen thuis zult voelen in deze dienst. Wees welkom. Voor de mensen thuis die met ons meekijken, nu of later, ook van harte welkom in deze dienst. Ook als je vandaag met ons het avondmaal mee gaat vieren, van harte welkom. We hopen dat je met ons verbonden zult voelen vanmorgen. Waarom dans je niet? Waarom treur je niet? Dat is vandaag het thema. Treuren en dansen, verdriet en blijdschap. Dit gaat over ons, dit gaat over het evangelie. Tim Keller zegt hierover: je bent zondiger dan je kunt beseffen, maar meer geliefd dan je kunt dromen. Treuren en dansen. Iets wat je misschien even op je moet laten inwerken. Zondiger dan je kunt beseffen, maar meer geliefd dan je kunt dromen. Twee kanten van het evangelie. Hoe spelen treuren en dansen een rol in jouw leven? Hier zal dominee Herman Carrier straks een verkondiging over verzorgen. Ik wens jullie allemaal een heel gezegende dienst toe.
We gaan samen uit de Bijbel lezen. Lucas 7, vers 24 tot 35. En 1 Korintiërs 1, vers 18 tot 25.
Lucas. Toen de afgezanten van Johannes vertrokken waren, begon hij met de menigte over Johannes te spreken. Waar zijn jullie in de woestijn naar gaan kijken? Naar het wuiven van het riet in de wind? Want wat zijn jullie dan gaan zien? Een mens die zich in fraaie gewaden hulde? Wel nee, want die voorname kleding draagt en in wilde leeft, woont in een paleis. Maar wat zijn jullie dan wel gaan zien? Een profeet? Jazeker, zeg ik jullie, en zelfs meer dan een profeet. Hij is degene over wie geschreven staat: let op, ik zend mijn bode voor je uit. Hij zal een weg voor je banen. Ik zeg jullie, van alle die geboren zijn uit een vrouw, is niemand groter dan Johannes. Maar in het koninkrijk van God is de kleinste nog groter dan hij. Alle mensen die naar hem geluisterd hebben, ook de tollenaars, hebben Gods gerechtigheid erkend. Want zij hebben zich door Johannes laten dopen. Maar de fariseeën en wetgeleerden hebben het plan van God verworpen. Ze hebben zich immers niet door hem laten dopen. Waarmee zal ik dan de mensen van deze generatie vergelijken? Waarop lijken ze? Ze lijken op kinderen die op het marktplein zitten en elkaar toeroepen. Toen we voor jullie op de fluit speelden, wilden jullie niet dansen. Toen we een klaaglied zongen, wilden jullie niet treuren. Want Johannes de Doper is gekomen, hij eet geen brood en drinkt geen wijn. En jullie zeggen, hij is door een demon bezeten. De mensenzoon is gekomen, hij eet en drinkt wel. En jullie zeggen, kijk toch eens wat een veelvraat, wat een dronkaard, die vriend van tollenaars en zondaars. En toch is de wijsheid door al haar kinderen in het gelijk gesteld. En lees ik nu met jullie uit Korintiërs. De boodschap over het kruis is dwaasheid voor wie verloren gaan, maar voor ons die worden gered is het de kracht van God. Er staat namelijk geschreven: ik zal de wijsheid van de wijze vernietigen, het verstand van de verstandigen zal ik teniet doen. Waar is de wijze, waar de schriftgeleerde, waar de redenaar van deze wereld? Heeft God de wijsheid van de wereld niet in dwaasheid veranderd? Want zoals God in zijn wijsheid bepaalde, heeft de wereld hem niet door haar wijsheid gekend. En daarop besloot hij hen die geloven te redden door de dwaasheid van onze verkondiging. De Joden vragen om wonderen en de Grieken zoeken wijsheid. Maar wij verkondigen een gekruisigde Christus. Voor Joden aanstootgevend en voor de andere volken dwaas. Maar voor wie geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, is Christus Gods kracht en wijsheid. Want het dwaze van God is wijzer dan mensen en het zwakke van God is sterker dan mensen.
We gaan samen luisteren naar de verkondiging. Het gaat vooral over die gelijkenis van Jezus, over die kinderen die op die fluit spelen en zo'n treurlied zingen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, gasten. Vroeger als kind speelden we cowboytje en indiaantje. Ik weet niet of kinderen dat nog doen, maar wij wel toen we jong waren. En dan kon je maar beter cowboytje dan indiaantje zijn. Want als cowboy had je dan zo'n klapperpistool. Toen ik die voor mijn verjaardag kreeg, vond mijn oudere zus dat eigenlijk al niet meer kunnen. Jaren 70, begin jaren 70. Maar ik heb nog even gegoogeld. Je kunt ze bij de grote Nederlandse internetwinkel gewoon nog bestellen, die klappertjespistolen. Dus er is nog niks veranderd. Er staat zelfs bij, kun je cowboytje en indiaantje meespelen, maar ook andere spelletjes, boeven vangen bijvoorbeeld. Maar goed, even terug. Wij speelden cowboytje en indiaantje en dan kon je dus maar beter cowboy zijn met zo'n klapperpistool dan indiaan met zo'n half bakken plastic pijl en boogje. Want het idee was dat je dan je een beetje verstopte en als je dan een indiaantje zag, dan blup met je klappertjespistool. En dan zei je, ja, je bent geraakt. En dan moest die indiaan met veel misbaar en geschreeuw en gekerm ter aarde storten natuurlijk. Oh, ik ben geraakt. Maar na drie keer, als je indiaan was, nou, dan was je daar natuurlijk klaar mee. Oh, je bent geraakt. Ja, dat is nou de derde keer. Ik stop ermee. Nou, ja, die spelletjes duurden dus nooit zo lang. Die cowboytjes wilden wel doorgaan, maar die indiaantjes die waren er altijd gauw klaar mee. Zoek het uit. Ik kap ermee. We gaan wat anders doen. Nou, Jezus gebruikt ook een voorbeeld van een spelletje. Wat kennelijk toen heel bekend was en wat de kinderen op het marktplein met elkaar speelden. Het ene groepje kinderen speelde dan op een fluit, misschien één kind, en de andere kinderen moesten dan dansen. Of ze zongen een treurig lied. Voor mijn part speelden ze begrafenisje, voor zover je als kind begrafenisje speelt. Maar in ieder geval, de reactie moest dan zijn dat die andere groep van die kinderen zouden gaan huilen, treuren. En Jezus gebruikt dat voorbeeld om ons iets te leren over, ja, hoe denken de mensen van de generatie van Jezusdagen, maar daarmee denk ik ook voor ons. Die kinderen die spelen op de fluit, maar, zegt Jezus, de kinderen aan de overkant doen niet mee. Ze zingen niet, ze dansen niet en evenmin als dat treurlied gezongen wordt. Ze gaan niet huilen, ze doen niets, ze reageren niet. Nu is nog wel even de vraag op wie Jezus dan eigenlijk doelt, hè, als hij deze gelijkenis uitspreekt. Je eerste reactie zou misschien zijn van, nou ja, dat bedoelt hij natuurlijk dat de mensen van deze generatie lijken op mensen die niet antwoorden, die niet meedoen, die niet reageren. Maar als je heel goed naar de zinsopbouw kijkt, dan lijkt Jezus toch een andere kant op te gaan. Dat is eigenlijk best wel bijzonder, vind ik. Het lijkt erop dat Jezus eigenlijk die mensen vergelijkt, waar hij het over wil hebben, met die fluitspelers. En met die kinderen die zo'n treurliedje zingen. Die dan verongelijkt zijn omdat anderen niet reageren op een manier zoals ze dat zouden willen. Want Jezus is in dit Bijbelgedeelte ook echt wel in gesprek met die wetgeleerden en die fariseeën. Die zowel Johannes de Doper als Jezus niet hebben aanvaard. En Jezus lijkt toch eigenlijk die gelijkenis van dat spelletje te gebruiken om die wetgeleerden en die fariseeën aan te spreken in hun gemok over dat Johannes en Jezus niet naar hun pijpen dansen, om het zo maar eens te zeggen. Dat die wetgeleerden en fariseeën vonden dat Johannes en Jezus binnen hun lijntjes moesten blijven. En precies zo zouden moeten aansluiten bij wat die wetgeleerden en die fariseeën het volk al tijdenlang voorhielden. Maar Jezus doet dat niet en Johannes doet dat ook niet. Ja, en dan zullen die wetgeleerden en fariseeën zich daar best aan geërgerd hebben. Dat blijkt ook wel. Ze ergerden zich aan de figuur van Johannes. En ze ergerden zich ook aan de figuur van Jezus. Die Johannes, dat vonden ze echt maar een halve garen. Loopt daar in een kamelenharen mantel met een riem eronder in de wildernis en eet sprinkhanen. Wie neemt zo'n man nou nog serieus in deze tijd? En al die mensen die uitlopen om door hem gedoopt te worden omdat ze zo zondig zijn. Nou, die man is bezeten door een demon. Daar ga je toch je heil niet zoeken bij zo'n figuur. En aan de andere kant, Jezus, was dat nou voor rabbi? Waar is de eerbiedwaardigheid van zo iemand die religieus leider van het volk moet zijn? Jezus is een veelvraat. Ik zeg het heel oneerbiedig, maar ja, zo staat het ook in de tekst, dus het mag wel dan, hè. Veelvraat, een zuipert. En hij eet met de tollenaars. En vorige week zagen we hem nog bij Miep de prostituee naar binnen gaan. Wat moet je met zo'n man? Wij niets in ieder geval. Wij reageren niet. En we ergeren ons als dit dan de mannen van God moeten zijn. En het knappe van deze gelijkenis is dat eigenlijk door het zo te brengen en die connectie te maken tussen dat verwijt aan Johannes als een zonderling bezeten en Jezus als iemand die er maar een beetje op los leeft, eigenlijk als een boemerang terugkomt bij die wetgeleerden en bij die fariseeën. Want door het zo te brengen legt Jezus toch die vraag eigenlijk weer bij hen neer. Zou het niet andersom moeten zijn, beste fariseeën en schriftgeleerden, dat wij niet naar jullie pijpen moeten dansen, maar dat jullie er toch maar goed aan zouden doen om te luisteren naar wat Johannes jullie voor heeft gehouden en naar wat ik jullie voorhoud. Zijn jullie toch uiteindelijk niet die kinderen op de markt die zeggen, we doen niet mee? Jezus keert het om. En als je dan nog eens wat stilstaat bij die boodschap van Johannes. Wel indrukwekkend, hè? Zijn taak als wegbereider voor Jezus. Johannes als profeet, die gaat in de lijn van Elia. Die beloofd is in het Oude Testament als degene die zou komen voordat de grote dag van de Heer zou aanbreken. De Messias zou komen. Die zou wijzen op de Messias. En voor hun ogen is hij er. En zijn boodschap is indringend. En heftig. Kom tot inkeer. Want jullie zijn zondige en schuldige mensen. En als God dichtbij komt, dan kun jij niet blijven staan. Dan kun je niet overeind blijven als mens. Je hebt vergeving, bekering en genade nodig. Eigenlijk brengt Johannes een heel eerlijke boodschap ook voor ons over wie wij zijn als mensen. Allemaal, zonder uitzondering. Ik kan het niet anders brengen. Allemaal dragen wij schuld in ons. In het tekortschieten in onze dienst aan God en het leven zoals hij dat van ons vraagt. Aan elkaar. Kijk eens om je heen wat er allemaal misgaat in deze wereld. En hoe vaak zijn wij mensen daar niet de oorzaak van. En allemaal komt die boodschap dan bij ons. Die boodschap van Johannes. Wij zijn schuldige en zondige mensen. En dat kan niet zo blijven. Johannes doopte de mensen in de Jordaan als teken van afwassing van die zonde en van die schuld. En hij riep daar in hele scherpe woorden voor op. Kom, en heel veel mensen gaven gehoor aan die oproep. Het kwam wel bij ze binnen, behalve bij die wetgeleerden en die fariseeën, want die deden niet mee. Die dachten, die woorden gaan niet over mij. Die dachten, als het over zonde en schuld gaat, dan gaat het altijd over een ander. Maar Johannes laat in zijn boodschap zien, ieder mens is voor God een zondaar en heeft vergeving nodig. Nou, hoe reageer jij eigenlijk op zo'n boodschap? Komt dat nog een beetje binnen? Ik denk ook wel eens in onze tijd, hè? Ga er maar eens mee de wereld in, hè? Dat mensen zondig en schuldig zijn. Ze hebben ooit wel zo'n soort evangelisatiecampagne gehad. Daar hadden ze posters. Jezus is het antwoord. En dat iemand met een grote stift bijgeschreven. Ja, maar wat is de vraag? Als jij met een boodschap van dat een ander zondig is de wereld intrekken, dan zul je op heel veel onbegrip stuiten. Wij zijn daar niet van. Misschien zijn wij zelf inmiddels ook niet meer zo. Wij doen toch ook wel heel veel goed, denken we dan. En als je aangesproken wordt op wie je bent voor God en voor mensen, ja, hoe reageer je dan? Vaak Ja, als je in onze maatschappij ziet dat iemand excuses maakt ergens voor, komt er altijd zo'n soort verzachtende omstandigheid achteraan. Ja, ik had dat natuurlijk nooit mogen zeggen of nooit mogen doen. Maar ja, ik ben ook maar een mens. Wij relativeren, denk ik allemaal, ikzelf ook, heel snel dat wij schuldig staan voor God. En de Johannes was daar heel radicaal in. In zijn aanspraak op ons hart. Besef dat je zondig bent. En dan Jezus. Nou, inderdaad, hij at met tollenaars en zondaars. Maar niet voor de gezelligheid. Althans, niet in de eerste plaats. Maar omdat hij ze opzocht in hun verlorenheid. En in hun zonde en in hun schuld. Daarom ging Jezus die huizen binnen. Prachtig voorbeeld is Zacchaeus. Kom uit die boom, ik wil vandaag bij jou in huis zijn. Hij ontvangt hem met blijdschap en hij bekeert zich. Hij komt tot inkeer, hij wordt een ander mens. En dan staat er, wat mooi, vandaag is in dit huis redding gekomen. Jezus zoekt mensen op. En om dan te zeggen, ja, die Johannes die was de zwartgallige en Jezus was de vrijbuiter. Ja, dat klopt dan natuurlijk niet. Die boodschappen van Johannes en Jezus, die vloeien gewoon in elkaar. Maar Jezus had wel een andere roeping dan Johannes. Jezus komt om te herstellen, om genade te brengen in het leven van mensen. Dans jij omdat Jezus ook in jouw leven komt? Is jouw reactie op Jezus in jouw bestaan er ook een van hele diepe blijdschap? Vind ik ook wel mooi dat in die gelijkenis van Jezus die beelden zo heel treffend ver uit elkaar liggen. Hè? Dat treurende, een beetje geleerd, gekoppeld aan die boodschap van Johannes. Daar word je verdrietig van. Als je zo aangesproken wordt op je mens zijn. Daar kun je verdrietig van worden, doet zeer. Maar ook die blijdschap en die dans, die vreugde, omdat Jezus in jouw leven komt en je alles geeft wat je nodig hebt. Zijn genade in jouw hart. Zijn vernieuwing in jouw bestaan. Hij die alles ombuigt in je leven. Ja, daar word je blij van. Daar ga je van dansen. Verwonder ook jij je nog over het unieke van die boodschap uit de Bijbel. Mieke zei het al even, wat Tim Keller daarover zegt. Hè? Dat evangelie is dat je weliswaar zondiger bent dan je ooit zult beseffen, maar dat je tegelijk meer geliefd bent door God dan je zou durven dromen. Ik denk wel, als je heel eerlijk bent, dat ja, deze parabel en dat hele gebeuren rond Jezus en Johannes ook wel ons iets duidelijk maakt. Dat de boodschap van het evangelie niet zomaar ons leven binnenkomt. Ons eigen leven als gelovigen. Zelfs niet zomaar het leven van kerkmensen binnenkomt. Ik denk dat we allemaal wel eens worstelen met die vraag. Wie ben ik voor God en wie is God nou voor mij? En ja, hoe zit het nou met mijn leven? En dat het je altijd wel weer gezegd moet worden. Voorgehouden moet worden vanuit het evangelie. In al zijn rijkdom. Ja, je bent ook zondig, maar er is genade in Christus. De mensen zoeken het voor hun leven toch op een ander vlak, denk ik dan. Hoe je betekenis geeft aan je leven, hoe je naar jezelf en de wereld kijkt. Laatst dat stukje uit Korintiërs, ook een tijdgenoot van Jezus. De Joden vragen om wonderen, schrijft hij. En de Grieken zoeken wijsheid, maar wij verkondigen een gekruisigde Christus. En dat is voor Joden aanstootgevend en voor andere volken dwaas. Maar voor wie geroepen zijn, Joden en Grieken, is Christus Gods kracht en wijsheid. Geloof, broeders en zusters, komt van boven. Komt van buiten ons leven binnen. Wij verzinnen het niet zelf. De wijsheid van mensen is niet de wijsheid van God. Maar God heeft gedacht dat het goed was. Dat hij zijn zoon in deze wereld stuurt om te sterven aan een kruis voor onze zonden. De wereld zegt, wat een dwaasheid. En de wereld zegt over die boodschapper Johannes die de weg daarvoor moet vrijmaken. Wat een halve garen. En de wereld zegt misschien ook over Jezus. Ja, wat moet je nou met iemand die eindigt aan een kruis? Jezus eindigt dit Bijbelgedeelte met een beetje cryptische zin. Hij zegt aan het eind van dit Bijbelgedeelte dat de wijsheid toch door haar kinderen in het gelijk wordt gesteld. Zo'n zinnetje die je even op je in moet laten werken. Dat de wijsheid door haar kinderen toch gelijk krijgt. Nou, wij gaan zo samen het avondmaal vieren. En dat doe je niet voor niks. Dat doe je omdat Christus je daartoe nodigt. En omdat hij dat aan ons vraagt. Doe dit tot mijn gedachtenis, totdat ik kom. Maar avondmaal vieren is ook een belijdenis. Ja, ik heb vergeving nodig. En ook in mijn leven zijn zonden, die moet ik belijden. Die moet ik ook kwijt, daar moet ik ook vanaf. Maar ik ontvang in de tekenen van brood en wijn ook de bevestiging van die blijdschap en die vreugde en die genade van God in Jezus. En misschien is dat wat Jezus bedoelt met dat laatste zinnetje, dat die wijsheid van God, dat Hij Christus in ons midden geeft. En die wijsheid van God, dat Christus zichzelf geeft met lichaam en bloed in ons midden. Tot vergeving en verzoening en nieuw leven. Toch door zijn kinderen opgepakt wordt. Beleefd wordt. Dat wij dat in ons leven een plek mogen geven. Dat wij daarom soms treuren. En soms dansen van vreugde. Verworpen door mensen. Maar door God zelf in het gelijk gesteld. Onze Heere Jezus Christus. Want hij is niet alleen gestorven, maar ook opgestaan. Onze redder leeft. Amen.